Hoe maak je je allerbeste pitch? En hoe voer je vol zelfvertrouwen een gesprek om stakeholders enthousiast te maken voor je business-idee? Hoe maak je jezelf en je merk of bedrijf zichtbaar in de media? Kortom, hoe schrijf je je toekomst als founder van een start-up? Lancôme en Harper's Bazaar slaan de handen in één om jou en je bedrijf te empoweren een vliegende start te geven en ervoor te zorgen dat niet minder dan 1%, want dat is helaas de huidige situatie, maar een veel groter percentage van het Nederlandse investeringsgeld naar vrouwelijke geleide start-ups gaat. Ik ga in gesprek met inspirerende vrouwen die je voorgingen en expert zijn in een van deze onderwerpen. Write your future. Rubia Balsem pleit voor een cultureel ecosysteem waar niet-verse perspectieven gelijkwaardig worden gewaardeerd. Ze is eigenaar van Studio Balsem, een adviesbureau in de kunst- en cultuurwereld dat creatief leiderschap stimuleert. Dat je daarin ook succes boekt met een flinke doos zelfvertrouwen, gaan wij vandaag van Rubia leren. Van harte welkom bij dit gesprek, Rubia. Fijn dat je bent aangeschoven.
Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn ook.
Ja, voordat we de diepte induiken over leiderschap en het zelfvertrouwen daarbij. Welk type leiders adviseer jij vooral vanuit jouw bureau?
Nou, in de kunst- en cultuurwereld heb ik vooral veel te maken met directeuren van culturele instellingen. Denk bijvoorbeeld aan musea, zoals Stedelijk Museum of het Cobra Museum. Maar ook bijvoorbeeld van theaters, Bosch Theater bijvoorbeeld. Maar ook veel te maken met leiders en managers van broedplaatsen. Maar uiteindelijk ook CEO's van corporates, managers, CFO's. Eigenlijk allerlei verschillende soorten en smaken, maar vooral veel non-profit en de overheid. Want ik heb ook veel te maken met politici, zoals wethouders van kunst en cultuur van verschillende gemeenten, die ik adviseer over cultuurbeleid.
Dus en komen ze vooral bij jouw bureau omdat ze hun persoonlijke leiderschap willen optimaliseren? Of komen er ook echt vraagstukken voor hun eigen bedrijf bij jou op tafel?
Over het algemeen zijn het vooral vraagstukken die gaan meer over de toekomst. Dus optimalisatie is dan eigenlijk niet zozeer een vraagstuk. Het gaat veel meer hoe kan ik nog relevant zijn? Mm-hmm. En wat is mijn bestaansrecht nog in die 21ste eeuw?
Oh ja.
Want veel culturele instellingen hebben vandaag de dag echt te maken met best wel veel stemmen die aan hun poorten aankloppen. Om te zeggen, hey, in het verleden, en vooral die westerse kanon, die heel prominent aanwezig is, vooral in de beeldende kunst waar ik veel mee te maken heb. Die daar gewoon eigenlijk nooit gehoor aan heeft gegeven of nooit betrokken aan heeft. Dus hoe incorporeer je die allemaal en hoe geef je daar stem aan? Maar kun je dat ook tegelijkertijd verwerken in je propositie? Hey, wat is je businessstrategie? En tegelijkertijd ook in de communities die je wil aantrekken. Dus dat is best wel omvangrijk. Dus optimalisatie, daar hebben we het eigenlijk nooit over.
Nee.
Maar het gaat eigenlijk veel meer over die koers in de toekomst.
Ja, en dan je relevantie creëren.
Ja.
Hoe ben je uiteindelijk begonnen met Studio Balsem? Want het is hoeveel jaar geleden nu ongeveer?
8 jaar geleden.
8 jaar geleden. Wat was jouw allergrootste drijfveer?
Nieuwsgierigheid. Ik denk dat het voor mij heel erg belangrijk is als het gaat om de stap die ik heb genomen. Omdat ik eigenlijk mijn carrière begon in de juridische wereld. Waar ik ook wel van moet zeggen nog steeds van heel profiteer. Maar in die juridische wereld was het voor mij heel snel duidelijk dat ik me daar niet voldoende in thuis voelde. Maar ook dat ik misschien mezelf uiteindelijk te bekaderd voelde.
Want jij geeft vooral veel adviezen ook over leiderschap vanuit jouw studio. En is dat ook zo'n essentiële vraag van waarom besta ik en wat doe ik hier en wat kan ik toevoegen? Is dat ook iets wat jij het leiderschap van anno nu vindt?
Ik denk dat deze grotere vragen impliciet wel onderdeel uitmaken van de gesprekken die ik met ze voer.
Ja.
Absoluut. Ik denk dat je nooit de vraag zo groot in zijn opzet neerlegt. Daar schrikken ze vaak ook wel van. Maar er zijn wel leiders waar ik wel gewoon de vraag wel mee begin. Wat betekent voor jou leiderschap?
Ja.
Misschien in je persoon, maar ook in de leiderschap die je als culturele instelling hebt te nemen. Hoe zie je dat voor je? En dan gaan we dat ontleden eigenlijk in essentie. Maar dat betekent ook de vraag, wanneer is het aan je culturele instelling of jouw leiderschap een succes? Wat betekent dat? En ik denk dat die twee vragen, niet alleen in de culturele wereld trouwens, maar ook in de corporate wereld steeds relevanter worden.
Mm-hmm.
Omdat die definities zijn aan het verschuiven en tegelijkertijd worden ze ook meer fluïde.
En hoe zijn ze aan het verschuiven? Kun je dat concreet maken?
Je ziet veel meer dat leiderschap natuurlijk van oudsher heel patriarchaal natuurlijk is ingekleurd en ingevuld. Het is heel erg top-down, heel erg hiërarchisch. Vandaag de dag zie je steeds meer verschuiving dat leiders zich veel meer als facilitair willen opstellen. Dan zijn ze meer primus inter pares, zoals ze dat dan noemen, geëerst onder gelijken. Ze vinden aan de andere kant het ook veel belangrijker om hun gemeenschap of hun collega's, waar mensen mee samenwerken, veel meer het podium op te willen hijsen of veel meer podium te willen geven. Dus wat je veel meer ziet is dat de leider zich steeds meer naar de achtergrond verplaatst. En veel meer eigenlijk zij die het daadwerkelijke werk verricht op de vloer. Mm-hmm. Dat die veel meer de ruimte krijgen ook in de zichtbaarheid.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd wat je ook veel meer ziet in leiderschap is dat ze ook wel veel meer nadenken over De manier waarop je ook opereert, bij wijze van spreken, in het management gedeelte. En dat gaat met name over, geef je ook ruimte aan stemmen die stil zijn, noem ik het maar even.
Ja, mooi.
Hoe geef je daar ruimte aan? We zijn gewend, bij wijze van spreken, zij die het hardste roepen en die vrij extravert zijn en zichzelf goed kunnen articuleren, om die een podium te geven. Maar hoe geef je ook zij die de tegenovergestelde, zeg maar, in karakterstructuur, zeg maar, zijn?
Mm-hmm.
Dat zie je veel.
Ja.
En ik zie ook wel, en dat is het ook wel misschien heel belangrijk, dat het veel meer gaat om gedeeld leiderschap. Waarin het niet meer gaat dat we alles verwachten van één leider die alle risico's draagt, maar ook alle besluiten neemt. Maar dat het veel meer naar een soort van gezamenlijkheid, in gezamenlijkheid besluiten nemen. Maar ook veel meer vragen vanaf de werkvloer. Hey, hoe staan jullie hierin? Wat zijn jullie mening hierover?
Dus dat werkgeluk waar je net een begin over had, is ook wel van wezenlijk belang in het huidige leiderschap. Dat je ervoor zorgt dat je mensen om je heen zich goed voelen. Dan komt meteen dat onderwerp zelfvertrouwen wel weer in mijn hoofd oppoppen. Waar we het over begonnen in de introductie ook. Want dan betekent het dat jij zelf ook wel behoorlijk goed in je vel moet zitten. Wil jij je intuïtie scherp hebben en je radar scherp hebben om te zien wat je omgeving nodig heeft, wat je mensen nodig hebben. Hoe ga je ervoor zorgen als leider dat je goed in je vel zit?
Wat ik daar vooral graag over wil zeggen is dat ik denk dat we ergens als leiders ook een voorbeeld hebben te geven op het moment dat we juist niet goed in onze vel zitten. Ik denk dat we heel erg behoefte hebben aan veel meer oprechtheid. Aan openheid als het gaat om de momenten dat we even niet meer in het pad zitten wat we zelf voor ogen hadden. En ik denk dat het gewoon, dat is de realiteit van het leven.
Ja.
En ik denk dat daar werknemers ook op een eigen manier zoekende naar zijn. Hè, die balans is privé en werk. Noem het maar even je gezin combineren met je werk. Ja. Dat is een vraagstuk dat altijd terugkomt.
Ja.
Maar ook gaat als mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met een lijfelijke uitdaging. Hè, dus het lichaam die niet altijd mee wil werken. Ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja.
En ik denk dat leiders die daar transparant en open in zijn, maar ook laten zien welke keuzes zij daarin maken. En misschien daar ook uiteindelijk werknemers deelgenoot van maken. En durven delegeren. Denk ik dat je op die manier veel meer, nou, een soort van gedeeld zelfvertrouwen misschien creëert op de werkvloer. En tegelijkertijd ook dat leiderschap een humaner gezicht geeft. En daar zijn ze ook heel erg aan toe.
Ja.
Dat merk ik.
Ja. Je zegt best veel dingen in 2-3 zinnen. Dus ik wil met een aantal bij een aantal aspecten wat meer stil gaan staan. Want ik vind het heel mooi wat je zegt, het gedeelde zelfvertrouwen. Hoe kunnen we daarvoor zorgen als leider? Dat we ervoor zorgen dat het inderdaad een gedeeld zelfvertrouwen is. Wat zouden jouw adviezen zijn?
Erkennen dat je zelf geen schaap met 5 poten bent.
Ja.
Volgens mij hebben we allemaal de neiging, denk ik, over het algemeen, om bepaalde leiderschapspositie nog als 10 ballen tegelijkertijd in de lucht te willen houden. Een uitdaging die we allemaal hebben, vaak omdat die momenten, misschien dat die ballen vaak tegelijkertijd komen. Hoe ga je daarmee om? Hoe betrek je daar je team bij? En een van de belangrijkste dingen vind ik vooral, dat is, zeg maar, wanneer ik, zeg maar, inkom gevlogen. Creativiteit. En dat zit er met name in de ruimte creëren voor nieuwsgierigheid. Dat is het ene waar we het eerder over hebben gehad.
Ja.
Die nieuwsgierigheid is echt heel belangrijk.
Ja.
Mensen willen het gevoel hebben ook dat ze natuurlijk, naast het feit dat ze als volwassenen natuurlijk betrokken worden in ieder vorm van proces, is dat die betrokkenheid ook vooral komt doordat zij zelf, nou ja, zich geïnspireerd voelen. De ruimte krijgen om misschien zichzelf te kunnen ontwikkelen, op welke manier dan ook, persoonlijk of op werk. Maar dat daarin ook de ruimte ontstaat om met name dat stukje onderzoek tegemoet te gaan, waarin die buitenwereld ook weer naar binnen gehaald kan worden en die binnenwereld naar buiten.
Mm-hmm.
Dat klinkt misschien wel heel abstract, maar het gaat er ook om dat werkdomein kon soms zo afgesloten zijn van wat we privé aan het doen zijn.
Ja.
Terwijl eigenlijk die brug willen we ook graag meer slaan, opdat het veel meer in elkaar kan overlopen, opdat het niet zo afgesloten is.
Ja. Dus ook dat, ook die kaders die jij misschien zelf voelde in jouw vorige baan, dat je die ook helemaal los gaat breken. Dus werk en privé heeft ook wel degelijk met elkaar te maken. Niet zozeer misschien dat je zoveel overuren moet maken, maar dat veel meer de gesprekken over en weer mogen gaan.
Ja, want ik denk ook wel dat de manier waarop wij waarschijnlijk ons thuis verhouden tot je partner of noem maar je huisgenoot of, zeg maar, je vrienden, de manier waarop je daar in je relatie zit, is niet heel veel verschillende relatie die je met je collega's hebt.
En ja.
De manier waarop je ze graag geïnspireerd wil worden, zeg maar, in je privéleven, is misschien ook een manier waarop je in je werkende leven ook geïnspireerd zou willen worden. Of op een bepaalde manier dat zou willen meegeven weer aan je collega's. Heel echt de meest simpele vorm om dat even maar kort uit te leggen. Dus wat ik vooral veel leiders in die culturele sector vooral stimuleer, neem ze mee op reis. Maar dat doe ik ook in de corporate wereld.
Ja.
Neem ze mee op reis. En dat kan een manier zijn door ze, zeg maar, buiten die kantoormuren mee te trekken. maar neem ze ook meer mee in een verhalende vorm. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Die creativiteit zit met name ook het delen van elkaars verhalen.
En wat heb je gemerkt aan de teamleden als mensen zich kwetsbaar gaan opstellen? Want ik denk vooral dat we als leider daar bang voor zijn. Van hey, hoe gaat mijn team op mij reageren? En vinden ze nog wel sterk genoeg? En kan ik nog wel het voorbeeld geven? Kan je ons daar een beetje in geruststellen dat het team dat juist prettig vindt?
Ja, ik denk wat dat betreft dat er heel veel mensen binnen een team eigenlijk vaak wel heel goed weten hoe ze de boel moeten aansturen.
Ja.
Er zijn over het algemeen binnen ieder team altijd wel een plaatsvervangende leider, noem ik het maar.
Ja.
En over het algemeen zit er binnen ieder team ook altijd weer een coördinator. En ik denk dat een team ook, ik denk dat het goed is voor een team om uitgedaagd te worden. Misschien ook op het moment dat een leider wegvalt, hoe ze bepaalde vraagstukken omgaan.
Ja.
Omdat ze daarmee zichzelf uiteindelijk uitdagen. Om uiteindelijk weer uit buiten hun eigen rol of kaders te stappen. Om misschien op een andere manier dat te organiseren dat ze gewend zijn. En
ja.
Dat betekent ook dat de directiviteit van heel veel leiders ook komt te vervallen.
Ja.
Ik denk dat ook heel goed is. Ik denk dat heel veel werknemers behoefte hebben aan autonomie, aan vrijheid, aan de ruimte om hun ideeën ter tafel te brengen. Maar dit klinkt zo klassiek. Ik heb het gevoel dat dit ook al in ieder soort van leiderschapsboek staat.
Nee, ik vind het heel mooi dat je het zegt. Want dit is een vraagstuk die enorm veel terugkomt. Vooral bij de businessclub die Bazaar heeft opgericht. Dan bijna elke talk steekt wel iemand zijn hand op en die vraagt, hoe kan ik de nieuwe generatie aansturen? Want die heeft zoveel behoefte aan vrijheid. En ik ben vooral gewend om heel hard te werken en nachten en dagen door te halen, weekenden. En hoe maak ik die verbinding met de nieuwe generatie die erg gehecht is aan zijn vrijheid? En aan het ontplooien van zijn ideeën. Dus deel gerust daar je adviezen over, want dat is wel een soort vraagstuk nummer 1. Want dat is wat je eigenlijk zegt, hè? Dat ze heel erg behoefte hebben om hun ideeën uit te mogen rollen.
Ja, en ik denk dat daarmee eigenlijk ook de framing van wat een leider is, breekt dat anders helemaal af. Het betekent eigenlijk in essentie ook, en dat vind ik een uitdaging in, zeker in de corporate wereld, strip dat ego af.
Ja, van wie?
Van jouzelf als leider.
Ja.
We zijn gewend, ik ben ook op een gegeven moment gewend geraakt dat je vanuit een soort van automatisme gaat aansturen.
Ja.
En wat je daarmee kwijtraakt is inderdaad het creatief denkvermogen van je team, die zelf vaak ook hele goede ideeën heeft. Maar dat betekent dus eigenlijk, als leider ga je veel meer in de stoel moeten zitten van faciliteren, vragen stellen, vooral heel veel vragen stellen en dingen echt fout te laten gaan.
Ja.
En dan ook het team dat zelf te laten opruimen en dat daar zelf een bepaalde manier met een oplossing te komen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Constant trainen ook van het team. Je komt met een probleem. Wat is uiteindelijk jouw eigen oplossing die je graag wil aandragen in plaats van mij te horen? Hoe zou jij dat dan doen?
Ja.
Natuurlijk help je daar altijd in. Maar echt veel meer ruimte geven. Maar ook afspraken maken. Hè? Dus uiteindelijk binnen ieder team zijn ook dossiers die gewoon gedaan moeten worden. Waar we geen zin in hebben. Maar dat doe je met elkaar gezamenlijk.
Ja, dus je bent heel erg, zeg maar, als de leider van nu. En het stukje zelfvertrouwen waar we het vandaag over hebben. Heb je het heel erg over gedeeld zelfvertrouwen. Ook je eigen angsten en onzekerheden laten zien. Of als het even niet zo goed gaat. En veel meer ruimte maken voor ideevorming binnen de mensen zelf. Maar ook oplossingen zelf. En dan is een heel belangrijk woord van jou ook creativiteit. Om dat toe te voegen aan je teams. Want wat brengt een creatieve strategie? Wat brengt dat? Wat voor resultaten levert dat op? Waar we allemaal behoefte aan hebben.
Ieder bedrijf, iedere organisatie heeft te maken met een zekere concurrentiemarkt waar je in beweegt. He, dat is die markt. En je wil uniek blijven. Je wil nog een bestaansrecht hebben voor de toekomst. He, waar beweeg je naartoe? Tegelijkertijd wil je ook je bezoekers, je publiek, wil je kopers, je wil je consumenten. Al je stakeholders wil je op een bepaalde manier ook blijven bedienen. En dat gaat met name om het feit vanuit welk uniek verhaal doe je dat.
Mm-hmm.
Maar dat verhaal dat construeert zichzelf niet zomaar. En hoe kom je tot dat verhaal? En daar komt creativiteit in kijken. Omdat het namelijk intapt op, zeg maar, op die emotie. Dat zijn de relaties die we leggen met de verhalen die we vanuit ons verleden kennen. De manier waarop wij associatief denken. Creativiteit is denk ik ook heel belangrijk als het gaat om ook bij je werknemers dus uiteindelijk een intrinsieke drijfkracht te zien. Als het gaat om veel speelser. Dus uiteindelijk met hun betrokkenheid van een bedrijf, zeg maar, te organiseren. Als het gaat omtrent dus die nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Want weet je, ik hoef het niet uit te leggen aan iedereen, maar de wereld om ons heen, die verandert geloof ik belachelijk snel.
Ja.
Waarin we uiteindelijk met elkaar dus constant moeten schakelen. En dat schakelen vergt ook dus constant van een bedrijf. Hoe ga ik mijn propositie elke keer aanpassen daarop? Waardoor ik interessant blijf, waardoor ik überhaupt bestaansrecht heb. En ik denk dat creativiteit daarin nog belangrijker gaat zijn. Omdat, denk ik ook, hè, als het puur gewoon kijkt op basis van de manier waarop mensen dus aannemen. Niet alleen maar kijken naar de gebaande paden die mensen hebben gelopen. Hè, dus de cv's die we standaard kennen. Hoe gaan we veel meer kijken naar welke skillset hebben we nodig? En die additiviteit is heel belangrijk. En creativiteit helpt erin, omdat het, zoals ik al zei, zeg maar dat die emotionele wereld van die kunstwereld daarin betrekt. Omdat je dus verbeeldingskracht daarbij betrekt. Tegelijkertijd ook het niet oordelende daarvan. Veel meer het beschrijvende. Het gaat dan veel meer over het synthetische, zoals ze dat noemen.
Ja, ik hoor wat je zegt. Want ik zie ook eigenlijk schets je de wereld die continu in een sneltrein tempo in transformatie is. En daar heb je creativiteit voor nodig om op te kunnen reageren.
Ja, want die complexiteit kan ook een gevoel van dat mensen dan zich willen terugtrekken. Zich lamgeslagen voelen. Misschien het gevoel hebben van oké, dit is te groot, dat kunnen we niet aanpakken. En creativiteit helpt het uiteindelijk dat speels te maken. Door het kleiner te maken. Door dat bepaalde manier tot meer zo'n uitdaging te zien als een speelveld om mee te experimenteren.
Ik denk dat ook heel veel mensen best wel schrikken van het woord creativiteit. Hè? Omdat het ook zo'n woord is wat een hele duidelijke kleur of klank heeft. Sommige mensen zullen zichzelf meteen nu niet creatief noemen. Vind jij dat iedereen creatief kan handelen en denken? Is het iets wat we allemaal kunnen?
Absoluut. Dat onderscheidt ons als mens zijn, denk ik, vooral van al het andere.
Ja, nee, een heel fijn antwoord. Want ik denk dat heel veel mensen denken van, ja, maar ik ben helemaal niet creatief, dus stop nu. Ik ga me inderdaad terugtrekken en ik sla op de vlucht. Maar jij zegt, iedereen kan creatief zijn en creatief handelen in elke situatie.
Ja, en creativiteit hebben we dan ook echt niet over het feit dat je goed in staat bent om te schilderen. Dat is echt wel niet de definitie die ik eraan geef. Creativiteit zit met name in de manier waarop jij in staat bent om het vraagstukken die je op je bord krijgt, om daar een ander antwoord in te vinden dan het wat wij als samenleving van je verwacht.
Ja, ja. Hey, en stel je voor, met al deze tips die je nu hebt gegeven, en ik wil morgen een bedrijf gaan starten. Wat zou volgens jou, wat zouden we in de eerste fase vooral moeten doen om zo snel mogelijk te gaan vliegen met dat bedrijf? En je gaat morgen een servicedienst beginnen of een techbedrijf starten. En dat wil je vol zelfvertrouwen doen. Wat voor soort routeplanning zou je dan neer gaan leggen voor me?
Voor jezelf te definiëren wat succes is.
Ja.
Dat is heel belangrijk.
Ja.
En want heel snel als we het over ondernemen en corporates hebben, denken we aan winst.
Mm-hmm.
En voor heel veel bedrijven die er vandaag de dag worden opgericht, is dat heel lang niet meer het soort uitgangspunt. Die willen veel meer als een soort maatschappelijk BV op de markt gezet worden. Dus wat is voor succes?
Ja.
En wil je impact maken op een daadwerkelijk maatschappelijk niveau? Of wil je wel die winst maken? Dat is heel belangrijk voor de inrichting.
Ja.
Het tweede, wat is je verhaal? En ik denk dat het heel belangrijk is om dat verhaal echt te koppelen aan realiteit. En daarin is storytelling dus heel erg krachtig, vind ik, vanuit die kunstwereld. Omdat je namelijk die binnen- en die buitenwereld met elkaar gaat koppelen. Omdat mensen zich daarin kunnen herkennen.
Mm-hmm.
En dat is die emotionele leefwereld, maar ook die verbeeldingskracht die daarbij gepaard gaat. Daar heel veel aandacht aan te geven.
Ja.
Maar doe dat dan ook gezamenlijk met dus je stakeholders. Dus voor wie doe je het? He, wie is je doelgroep? Maar ook met dus daarmee je collega's. He, creëer daar het draagvlak in, maar vooral het engagement. En ik denk vanuit die gezamenlijkheid dat je daarin al een eerste goede strategie kan ontwikkelen.
Ja.
En wederom gezegd hebben, dus niet per se de blauwdruk die ik overal toepas. Het is altijd situationeel. Maar ik denk dat heel belangrijk is. En toets dat dan vooral ook.
Oh ja, die vind ik ook goed. En hoe ga ik hem dan toetsen? Adviseer je mij het verhaal, de storytelling te toetsen voordat ik ermee de markt op ga?
Ja.
Of ben ik voortdurend aan het toetsen?
Sowieso altijd voordat je de markt op gaat.
Ja.
Is het überhaupt iets waar men op aanslaat? Is men geïnteresseerd? Maar tussentijds moet je altijd blijven evalueren. Want dat is in een snel veranderende wereld in de markt, die ook snel verandert, heel belangrijk. Om jezelf constant te blijven toetsen. Ben ik nog op koers? Sluit het nog aan? Heb ik nog bestaansrecht?
Ja, ja. Hey, en dan kom ik in een fase waarin ik misschien mezelf niet zo lekker voel. Hè? Wat je net heel terecht schetst. Van, vertel vooral ook als je je niet zo lekker voelt. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik me snel weer heb opgewarmd aan weer in mijn oude habitat kom? Dus dat ik weer lekker in mijn vel kom te zitten. Behalve het feit dat ik het heb gedeeld. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik snel weer de oude word?
Ik ga het dan even meer persoonlijk betrekken.
Heel graag.
Want wederom, dat is ook echt per persoon zo verschillend. Daar is echt geen blauwdruk voor.
Nee.
Ik denk dat je zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven. En dat is intuïtief ingegeven. Maar zorg ook voor dat je dus je omgeving inschakelt. En wat voor mij heel belangrijk is, dat het lekker in je vel zitten. Waar het voor mij vooral meer om gaat, is dat ik met met aandacht aanwezig kan zijn. Dat is voor mij lekker in mijn vel zitten.
Ja, mooi.
Met aandacht aanwezig kan zijn. En dat zit er met name, dat creëer ik voor mezelf, doordat ik in mijn privéleven veel ruimte creëer om nieuwe vaardigheden te leren. Dat ik uiteindelijk inspiratie vooral veel om me heen heb. Zowel in mijn huis als dat ik dat buiten opzoek. Ik ga graag naar kunst en cultuur. Ik ga graag naar musea. Maar ik laat me graag ook verrassen door nieuwe situaties waar ik in terechtkom. Nieuwe mensen die ik ontmoet. Dat vind ik heel erg belangrijk. En momenten van stilte. Die zijn voor mij bijvoorbeeld heel erg belangrijk.
Ja.
Daaruit kan ik weer mijn eigen energievoorraad weer bijvullen.
Ja, ja, want die is natuurlijk super belangrijk. En de energievoorraad van de medewerkers ook. Want jij stimuleert ons heel erg, onze medewerkers ook, hun nieuwsgierigheid te prikkelen door creativiteit in te zetten. Hoe zorg ik ervoor dat ik de medewerker echt hoor en zie? Want dat is volgens mij super key in jouw verhaal wat je ons vertelt. Dat we onze medewerkers moeten vieren. Hoe zorg ik ervoor dat ik dat echt oprecht doe? Dat ze dat echt voelen, dat ik dat oprecht doe?
Leer je medewerker kennen als persoon. Wie is de persoon die erachter zit?
Ja.
Wederom tot aan de grens waarin ze dat zelf prettig bij voelen.
Ja.
Het tweede, geef ze vooral de ruimte, de autonomie en die vrijheid om aan jou te vertellen wat zij nodig hebben.
Ja.
In plaats van dat je het voor hun gaat doen.
Ja.
En dan met elkaar gezamenlijk te kijken hoe kunnen we het gaan inrichten. Opdat het voor beide kanten werkbaar is.
Ja.
En denk vanuit daaruit ontstaat vanzelf het pad richting hoe gaan we dan kijken hoe we gezamenlijk naar de nieuwsgierigheid toe kunnen werken.
Ja, want is jouw statement dat een nieuwsgierige mens altijd werkgeluk ervaart? Waarom point je zo op die nieuwsgierigheid?
Nieuwsgierigheid is bij uitstek voor velen een ontmoeting met zichzelf die ze misschien nog niet eerder hebben gehad, maar waar ze vaak wel behoefte aan hebben.
Een soort zelfontwikkeling dus.
Ja.
Ja.
Maar ook voor het bedrijf.
Ja.
Omdat je daarmee onderdelen of kanten van het bedrijf leert kennen die je misschien nog niet kende of niet hebt aangeraakt.
Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk, je leert jezelf beter kennen en je gaat een bijdrage leveren, een oprechte bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dat bedrijf. Dus je voelt je eigen meerwaarde.
Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen.
Ja.
Ja, ik zoek nog even naar de woorden hierin hoor, wat dat betreft.
Maar ik denk dat we dat wel goed vangen zo hoor. Ik denk dat medewerkers heel graag, of je team heel graag wil voelen ook vooral welk onderdeel ze hebben, welke bijdrage ze leveren aan het verder laten groeien van het merk waar ze voor werken of het bedrijf waarvoor ze werken.
Ja, kijk, wat ik merk, en zeker binnen de overheden waar ik zeg maar in rondloop, maar ook in de verschillende culturele instellingen, maar ook misschien wel corporate. Ik merk dat over het algemeen de structuren vaak meer ingericht zijn om risico's te vermijden. Waarin uiteindelijk toch automatisch de manier waarop keuzes worden gemaakt zijn misschien meer zijn vanuit angst. In plaats vanuit kansen, mogelijkheid. En daar komt nieuwsgierigheid kijken. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Ik denk dat mensen daar behoefte aan hebben ook.
Ja. Ik denk dat jij iets knetterwaar zegt. hoe gaan we die bedrijven dan beter inrichten? Dat je meer vanuit kansen je bedrijf inricht dan vanuit bescherming en angsten en risico's mijdend?
Door te kijken binnen het bedrijf waar de cultuur uiteindelijk zich vormt. De interne cultuur. En hoe is een structuur van leiderschap, heeft dat een bepalende invloed op de rest van de werkvloer? Maar activeer dus ook in godsnaam al dat creatief kapitaal, dus al de ideeën die mensen hebben. Activeer dat en geef dat een plek, geef daar ruimte voor. En daarmee dus ook met elkaar echt ook het gesprek te hebben. Maar dus niet alleen met leiders. Hebben we hier succesvol een project afgerond?
Ja.
Maar dus niet alleen maar de uitkomsten, maar ook naar het proces te kijken. En daar komt dus dat kant van die kunstwereld bij kijken. En dan gaat het niet alleen maar over hetgene wat we constant als soort van uitkomst definiëren. Wat is de rationele benadering ervan? Maar hoe kunnen we ook naar het emotionele gedeelte ervan kijken? Dat constant bij betrekken.
Oh ja, dat is een mooie. Dus ook het proces is ook onderdeel van het succes.
Ja.
Ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik denk dat we dat in ons privéleven soms ook heel hard nodig hebben.
Ja, nee, echt heel mooi. Hey, stel je voor met al deze, want je hebt stiekem zoveel tips nu gegeven. Wat zou nu jouw ideale bedrijf zijn om morgen te starten? Vanuit alle ervaringen die je nu al 7 jaar lang hebt opgedaan en je voelt goed aan wat de wereld nodig heeft. Wat zou jouw ideale bedrijf worden dan morgen? Stel je voor, je mag helemaal opnieuw beginnen.
Ik denk dat ik bijvoorbeeld een cultuurstation zou willen oprichten. Een beetje naar het voorbeeld van Jean Tingley. Dat is een bekende kunstenaar, inmiddels niet meer onder ons. Waarin het vooral echt gaat dus om iedere vorm van het creatieve dat de mens in zich heeft. Om dat volledig te faciliteren. Tot aan nou, het moment dat je gezamenlijkheid bij wijze van spreken kunstwerken gaat maken.
Oh ja, maar wat gaat wat maar het een cultuurstation? En hoe wordt dus concreet, hoe gaat dat?
Dat zou een galerieruimte in één kunnen zijn, samen met een creatieve werkplek waar je zelf als kunstenaar, dat je het gevoel hebt dat je zelf als kunstenaar aan de slag kan gaan. Dat je zelf kan gaan creëren met je handen, met anderen. En dat er tegelijkertijd de ruimte voor is om dat te kunnen exposeren, even heel plat gezegd. Maar dat dat in combinatie is met kunstenaars die daar veel weet van hebben, dat je zowel leert, maar ook inspireert.
Ja.
Het is even een idee.
Ja, geweldig. Dus je gaat eigenlijk, als je nog een keer opnieuw zou mogen starten, zou je de creativiteit nog meer willen gaan laten vliegen en vleugels willen laten geven.
Ja.
Ja.
Ja, en het andere, maar goed, dat sluit dus niet aan. Ik zou uiteindelijk misschien ook wel heel graag een soort van School of Wisdom willen opzetten. Dat lijkt me nou ook waanzinnig.
Dat is ook waanzinnig.
Ja, want uiteindelijk in die kunstwereld waar ik steeds meer intap en als het gaat om leiderschap, één ding wat elke keer naar boven komt, zijn dus die verhalen, storytelling. Ja. Belangrijk.
Ja.
En denk uit iedere vorm van cultuur die we ontmoeten, of de ander die we ontmoeten, die brengen altijd verhalen mee vanuit een soort van voorouderlijkheid. En daar zit zoveel wijsheid in die we vaak weer vergeten. En dat gaat vooral ook over dat mens zijn. En dat zou ik waanzinnig vinden om dat dan in een soort van school neer te zetten.
Ja, ik zie al eenmaal zo van die denkwolkjes boven jou ontstaan.
Ja, dat is ook ondernemen.
Ja, dat is ook ondernemen. En jij laat al wat stiltes vallen. En ik heb nu van jou geleerd, dat betekent voor jou heel veel, af en toe even een stilte laten vallen, letterlijk en figuurlijk. Die School of Wisdom, daar ga ik wel op mee. Als je die gaat oprichten, dan ben ik een van je eerste klanten. Rubia, heel veel dank voor jouw wijze woorden. Over School of Wisdom gesproken. En als we al jouw tips in onze pocket houden, dan hoop ik oprecht dat iedereen vleugels gaat krijgen met zijn bedrijf. En dat we dat vol zelfvertrouwen en af en toe met een beetje kwetsbaarheid kunnen vorm gaan geven. Dankjewel.
Jij ook dankjewel voor het heerlijke gesprek.
Wil je nog meer leren over leiderschap en connecten met andere like-minded vrouwen? Meld je dan aan voor Harper's Bazaar Business Club om je dromen nog meer vleugels te geven.